Ja, het voorbereiden van een overdenking voor de Shabbat, dat is altijd een hele strijd. Dus bij mij altijd een soort bevalling. En ik was bezig in de vakantie, ik was na aan het denken over het thema liefde. En dat lijkt zo makkelijk, maar het is eigenlijk best heel lastig. Of ik maak het me misschien wel heel lastig. Dus daar liep ik in vast deze week. Dus ik heb toch maar gekozen om te gaan hebben over Shabbat Nachamu en over de lezing van vandaag, We Et Ganan. Ja, ik las een mooi gedeelte over een aantal wijze Joden die daar iets over zeggen. Die zeggen, troosten is hoop geven en de verwachting dat het beter zal worden. Dat is tenminste al mooi als je dat kan zeggen. Iets gaat beter worden. Nou, de Gemara, een van die oude Joodse wijze boeken, die zegt, die vertelt hoe Rabbi Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Tarfon en Rabbi Akiva, dat die vossen zagen zwerven door de ruïne van de tempel. Die was verwoest en zij zagen daar vossen doorheen zoeken. Misschien hadden ze er wel ergens een nest gebouwd. Dat zou heel goed kunnen, hè, Mirjam. Terwijl de andere drie bij dit uitzicht, bij dit gezicht huilden, lachte Rabbi Akiva. Nou, dat is altijd heel akelig als iemand lacht terwijl je verwacht dat iemand juist droevig moet zijn. Dat geeft een beetje een vervelend gevoel. En zijn collega's wilden weten hoe hij kan glimlachen bij het zien van die verwoeste tempel. Die door de vossen wordt gebruikt als schouwplaats. Hoe doe je dat nou? Waarom lach je nou? Dat kan toch niet? Dat past daar toch niet bij? Nou, Rabbi Akiva die antwoordde, zolang ik niet wist dat de profetie van de verwoesting van de tempel werd vervuld, kon ik er ook niet zeker van zijn dat de profetie van de verlossing vervuld zou worden. Kijk eens aan. De vernietiging is een noodzakelijke stap voor de volledige verlossing. Hij had het eerste gelezen in Tenach en kijk, dat kwam uit. Dat gaf hem hoop en vertrouwen dat het volgende ook uit zou komen. En daarom lachte hij. De andere antwoorden, Akiva, je hebt ons getroost. Akiva, je hebt ons getroost. Ja, troosten is trouwens een heel apart iets. Want iemand kan je wel troosten, maar dan is het de vraag of jij dat troosten accepteert. En daar gaat het eigenlijk in de lezing van vandaag over. Ja, die negende af was vorige week, is al iets over gezegd. Ik moet dat toch even gebruiken als inleiding. Is een rouwdag, was afgelopen Shabbat. 3 weken rouw voorafgaand aan de negende af. Dus 3 weken rouw is er dan geweest. De eerste tempel werd verwoest in 587 voor Christus door de Babyloniërs. De tweede tempel 70 na Christus, dat kennen we allemaal goed. Allemaal op diezelfde dag, hè? En er waren moordpartijen van de kruisvaarders in 1099 na Christus. Wij waren van het zomer in Frankrijk en daar heb je de stad Clairvaux. Nou, die hele hoek, daar kwamen heel veel van die kruisvaarders vandaan. En dat zag je dan ook aan de kastelen, dat daar die kruisvlag overal hing. Dat witte kleed met zo'n rood kruis erop. En in de naam van dat kruis, in de naam van Jezus, is er nogal wat ellende gebeurd op deze wereld. Joden zijn verjaagd uit Engeland, 1290. Ook op die dag, verdrijving van de Joden uit Spanje. Denk aan Columbus, 1492. Eerste Wereldoorlog, 400 pogroms, waarbij duizenden Joden werden vermoord in de Oekraïne, in Polen, Hongarije, Rusland. Toen kregen we de Holocaust erachteraan van 6 miljoen Joden. Shabbat Nachamu. Die volgt daarna. Dus na die ellende die vorige week herdacht werd, komt de week daarna de troost Shabbat. Na die ellende van de vernietiging van de tempel komt er het volgende. En na de ellende, na het zuur, komt het zoet, zeggen we dan wel. Of na regen komt zonneschijn. Allemaal van die uitdrukkingen die allemaal diezelfde gedachten uitbeelden. Er is dus hoop. Shabbat Nachamu dan wordt gelezen, Wa Et Ganan. En het werd al gezegd, en ik smeekte, alleen die vertaling is niet mooi. Daar ga ik wat over vertellen. Want Mozes smeekt helemaal niet. Maar dat ga ik zo uitleggen. Mozes, dat zegt het Bijbelgedeelte dan wel, Mozes smeekt het beloofde land in te mogen. God weigert het verzoek en Mozes roept het volk op Torah te volgen, er niets af te doen en er niets aan toe te voegen. Dat is de eerste lezing van de 7 Aliyas. Die gaat hierover. En belangrijk is, je mag er niets af doen en niets aan toevoegen. Want dat komt later terug in dit gedeelte. tweede gedeelte gaat over het aanbidden van afgoden. Dat zal leiden tot verbanning. Dus het ernstigste wat je maar kan doen is andere goden aanbidden. Of denken dat een andere god de god van Israël is. Maar zelfs in de galut zal hij zijn volk niet verlaten. Ondanks die ernstige fout die ze gemaakt hebben. En uiteindelijk zullen ze terugkeren. Dus daar zit alweer die hoop in, die troost. Derde gedeelte, dan wijst Mozes 3 vrijsteden aan. Nou, dat is ook alweer hoop. Want als je iemand vermoord had, zonder dat je bedoeling was, de bijl vloog van je steel en die raakte iemand, ja, dood. Dan kwam de familie achter jou aan om jou te doden. Dan kon je vluchten naar zo'n vrijstad. Alweer een teken van hoop. God is een God van rechtvaardigheid en van hoop. En dan in de vierde lezing herhaalt hij de 10 woorden die we vanmorgen ook gelezen hebben. En hij geeft aan dat hij er niets aan toevoegde. Dus God geeft die 10 woorden en voegt er niets aan toe. Dat betekent, hier staan ze en dit is het. En herinnert het volk eraan dat dit niet alleen geldt voor hen die daar aanwezig waren. Maar het gaat veel breder als een druppel, als een steen in het water hoort dat zich te verspreiden. Vijfde lezing gaat over de leiders van de stammen. Die pleiten ervoor dat Mozes de intermediair wil zijn tussen God en hen. Die hebben we gelezen vanmorgen. En de zesde die gaat over het Shema en de fundamentele mitzvot van het geloof in Gods eenheid, de liefde voor hem, tefillin, mezuza en Torah-studie. Daar gaat die over. En de laatste gaat dan over de Israëlieten krijgen de opdracht de bewoners van Canaan te vernietigen samen met hun afgoden. Klinkt niet zo mooi, dat slot. Ja, Ve'et Ganan. Wikipedia zegt en ik pleitte. Nou, daar gaan we toch eens even naar kijken. Ik vond het een hele mooie tekening van Mozes. Ik denk, die zet ik erachter. Een mooie woeste kop. Ja, wij het genaan. Ik pleitte en ik smeekte. Ik bad en ik maakte mij genegen. Kijk, nu komen we er dichterbij. Vooral die laatste. Waar het genaan komt van nagan. En dat is medelijden hebben. Dat is spijt hebben. Dat is berouwen. Dat is troosten. Ziet u hoe mooi die past bij troost, troost? En nagan komt van ganan. En dat betekent gewoon genade. Dus wat hier gebeurt heeft heel veel met genade te maken. Mozes smeekt als het ware op grond van Gods genade. Maar of hij smeekt, dat is ook nog een beetje de vraag. We gaan daar eens verder naar kijken. U ziet dit thema, dat spreekt mij deze week wel aan. Maar dit is een heel mooi gedeelte waarin 3 vormen van genade voorkomen. Daarom heb ik hem erbij gezet. Toen sprak de vrouw, en het gaat over de situatie, 2 vrouwen liggen in bed, hebben hun kind bij zich. De ene vrouw gaat op het kind liggen en het kind sterft. En die komen dan voor de rechter, Salomo, en die spreekt het Salomons oordeel uit. Die neemt het kind en die houdt er een zwaard bij, zodat iedereen denkt, ach, nu gaat hij het in 2 hakken. Want dan krijgt iedereen een deel, dat is toch eerlijk verdeeld. Maar dat doet hij met een bedoeling om dat hart van die vrouw te peilen. En dan staat er, toen sprak de vrouw van wie het levende kind was tot de koning, omdat haar moederlijk gevoel voor haar zoon was opgewekt. En dan zegt ze, met uw verlof, mijn heer, geef haar het levende kind, maar dood het in geen geval. Kijk, en daar staat voor dat moederlijk gevoel een heel mooi woord. Daar staat rachamea. En iemand die al een beetje Hebreeuws kent, die herkent daar het woordje racham in. En dat betekent liefhebben, zich erbarmen over. Daar zit ook dat woord genade eigenlijk in. En dat komt van regem, dat de moederschoot. Dat is de baarmoeder. Nou, waar zou het, moet ik eigenlijk zeggen, veiliger moeten zijn dan in de buik van je moeder? Volledig beschermd, veilig. Tot je geboren wordt. Dan kom je in deze wereld die soms koud en hard kan zijn. En dan komen de wonden en de frustraties in ons leven binnenstappen. He? Ja, soms ook al wel wat eerder, maar dat is een ander verhaal. Ja, racham en regem, moederschoot. 3 woorden die omschrijven het begrip genade. Want daar wil ik toch nog wat dieper op ingaan. En die komen we hier tegen. In Exodus 34, vers 6. Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Dat wordt over God gezegd. En wat zien we dan? Dan zien we daar drie verschillende woorden voor genade. Rachum is een vorm van racham. Dat is genade. En genadig komt van ganan. En dan zien we hier geset. Drie verschillende woorden. Racham, liefhebben, zeg erbarmen over. Ganan, genade of begunstigen. En geset, dat woord wat we wel vaker tegenkomen. En ze betekenen eigenlijk allemaal genade. Dus hier wordt God dus benoemd met drie woorden voor genade. Zo genadig is hij. En dan zijn er mensen die zeggen, hey, dit is trouwens Oude Testament, Exodus. Daar was God een boze God in het Nieuwe Testament, een genade God. Idioterie wie dat bedenkt. Kijk, dat is het oude beeld. De Mosaïsche wet, oud, het nieuwe verbond, genade. Maar in Psalm 86 vers 15 staat, maar gij Heere zijt een barmhartig en genade God. Dat is hij altijd geweest en dat zal hij altijd blijven. En Yeshua zegt, in de bekende gedeelte over Torah, dat dat altijd zal blijven. Nou, dat weten we eigenlijk wel. En daar staat er zo'n vers, want die wordt dan aangehaald. Johannes 1 vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En dit klinkt als een tegenstelling. Kijk, die wet, die oude wet van heel lang geleden, die was voor toen. En nu is Jezus Christus gekomen. En die vervangt dat. Totale onzin. Wat staat er eigenlijk letterlijk? Er staat letterlijk eigenlijk, omdat de wet door Mozes is gegeven, de genade en de waarheid door Jezus Christus is geworden. Dus omdat geeft de oorzaak of reden aan van het voorgaande. En wat is het voorgaande? Dat is vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. Geset al geset. En is dus geen tegenstelling, maar een Hebreeuws parallelisme. Dingen die naast elkaar staan. En je kan het ook heel mooi uitbeelden. Want kijk, Torah is genade. En daarop, Yeshua is genade. En ik denk dat ik er nog vele vormen van genade onder kan plakken. Als ik daar nog even op zou speuren. En vele erboven zou kunnen stellen. Want God is genade, dat was hij altijd. En dat zal hij altijd zijn. Hij is niet anders dan genade. Ja, pleiten, dat is een verdediging voor. We gaan nu even terug naar de pleiten van Mozes. Dus als dat zo is, dan zou er dit gebeurd zijn. Dan zou Mozes tegen de Heer gebeden hebben en gezegd hebben, Adonai, ik ben gehoorzaam naar de farao gegaan, keer op keer. Adonai, ik heb uw volk in uw opdracht uit Egypte geleid. Adonai, ik heb het volk Torah geleerd. Hij zou opsommen wat hij allemaal gedaan had. Adonai, ik heb de tabernakel gebouwd. Adonai, ik heb de priesterdienst ingezet. Adonai, en zo kon hij maar doorgaan. Dat is pleiten. Want dan ga je noemen wat je gedaan hebt. En ja, dan moet je eigenlijk wel. Dan moet je maar eigenlijk wel Israël het beloofde land binnen laten gaan. Dat doe je met pleiten. Maar is dat wat er gebeurt? Dat was helemaal niet wat Mozes deed. Hij pleitte niet. Mozes vroeg om een gift. Van zijn genadige God. Hij noemde niet zijn eigen daden. Maar hij vroeg om een daad van God. Dat is de kern. Wa et ganan. En ik smeekte, wordt dat vertaald. Maar dat is raar. Want wat is ik? Ani. Staat er helemaal niet. Er staat et. En dat is een wonderlijk gegeven, dat et. Oh, wat gebeurt er? Oh, vreemd. Daar is hij. Dat woordje et is heel wonderlijk. Ik heb het denk ik wel eens eerder genoemd. Dit zou er moeten staan als het was en ik smeekte. Wa ani ganan. Maar dat staat er dus niet. Er staat geen ani, er staat et. Ja, dat woordje et, en dat zijn de letters alef en taf. En alef is de eerste letters van het alefbeet. En taf is de laatste. En als je dat vertaalt in het Grieks, dan is het de alfa en de omega. Dus eigenlijk staat er en alfa en omega. En dan is de vraag of dat wel smeekte was. Het wijst een leidend voorwerp aan, zal iemand zeggen. Ja, dat klopt. Alleen, dit is geschreven voordat die grammatica regels werden opgesteld. Dus, wie weet of dat wel zo is. In Jesaja 44, vers 6, daar staat zo, zegt de Heere de Koning en Verlosser van Israël, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste, dus de alef en de taf. En buiten mij is er geen God. Hij is de alef en de taf, hij is de et. Niet et wat hierop staat. Laten we dat niet verwarren. Kijk, hier heb je twee letters die zijn vergroot. Shema, de Ayin en de Dalet. En die vormen samen et. Dat is getuige. Maar dat is et met een dalet. Dit is et met een taf. Dat is een heel ander woord. Alef en taf, ja. Hier staat heel dus duidelijk, ik ben de eerste en de laatste. En dat zegt hij voortdurend. En je zei 48 ook alweer, ik ben de eerste en de laatste. Ani Rishon, Af, Ani Acharon. Nou, precies hetzelfde. Dus dat is een begrip in het Oude Testament. Hij is de eerste en de laatste. Maar dat komt weer terug, natuurlijk, hoe kan het ook anders, in het Nieuwe Testament, zelfs in het laatste boek, in Openbaringen 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega. Maar lees dat nou even in het Hebreeuws. Dan staat er, ik ben de Alef en de Taf, zegt de Heere God. Die is, die was en die komt, de Almachtige. Het is één groot verhaal wat over hetzelfde gaat. Alweer, ik ben de eerste en de laatste, de Alef en de Taf. Eerste en de laatste. En dan zegt hij zelfs in vers 6, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de Alef en de Taf, het begin en het einde. Ik ben de Alfa en de Omega. En zo gaat dat maar door. Dat is een standaard begrip. Hij is de Alef en de Taf. En daar zit alles tussen. Alles wat gebeurt en gebeuren zal en gebeurd is, zit daartussen. Ja, Zacharia 12 vers 10, dat is een heel mooi gedeelte, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen. Vul daar nou eens Alef en Taf in. Want dat is hij, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Ja, ze zullen mij aanschouwen. Nou, het is toch wel heel moeilijk om te ontkennen dat dit over Yeshua gaat. Over de Zoon van God. Over de Messias. Hij is ook de Alef en de Taf. En ze zullen mij aanschouwen. Wehibitu Eli et. Ja, in het begin, in Genesis vinden we dat ook weer terug. Hè? In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. Bereshit bara Elohim et. Weer dat woordje et. Daar zien we dus het begin en het einde al helemaal in het eerste vers staan. Elohim et. En je zou kunnen zeggen, God, dat is et. Het staat er vlak achter. Paleosemitisch is het natuurlijk, de alef is het rund, de sterke, de krachtige, en de taf is het teken. Johannes 1 vers 1 zegt dan ook, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Wat is nou dat woord? Is dat Torah? Ja, ook. Maar het is ook Yeshua, het levende woord. Dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Emet, ook zo'n mooi woord, waarheid. Wat ziet u daarin? De alef en de taf. Kijk, daar gaat hij. En daar hebben we het Alef Beet. En dan zien we dat de mem zeg maar in het midden zit en de rest zit aan de buitenkanten. De waarheid omvat alles. Van Alef tot Taf. Mozes smeekt op grond van Gods genade, zegt de Statenvertaling. We et ganaan el Yahweh Ba'et haviv lemor. En ik smeekte Yahweh in die tijd zeggende. Er is er nog iets bijzonders aan, hè? Met genade, op grond van Gods genade. Als iemand je wat heeft aangedaan, dan kun je die andere persoon om genade vragen. of een ander wil jou genade schenken, die wil genadig zijn naar jou, dan volgt er een reactie van jou. Als jij reageert van dankjewel, dan is het oké. Maar je kan ook afwijzend reageren op genade. En dat is wat hier gebeurt. Mozes reageert positief op genade. Dat geldt ook voor ons. Yeshua is ook gekomen als genade van de Allerhoogste. We kunnen twee dingen doen. We kunnen zeggen van ik dank u Heer voor dat offer. En we kunnen het afwijzen. Ook daar weer die keuze van hoe dat zit met genade. Genade moet je of accepteren of afwijzen. Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Laat mij toch oversteken. Zie, kijk, hier komt zijn verzoek. Laat mij toch oversteken in dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is. Dat goede bergland, de Libanon. He? Libanon ligt toch ten noorden van Israël? Hoe zit dat dan? Uw sterke hand. En uw hand, de sterke staat er eigenlijk. We et yadega van yad, hè, uw hand. Ha, gazega, gazega. En uw hand, de sterke. God heeft dus een hand en dat is de sterke. En wanneer we daar een studie over maken, dan wordt het al gauw duidelijk dat die rechterhand van God, dat is de Messias. De uitvoerder van zijn plan. En dat goede bergland dan? Nou, dat is Hahar HaTov, de berg, de goede. Tof kennen we wel. Hahar HaTov. Over welke berg gaat het dan nou? Wat is de Hahar HaTov? Nou, Jesaja 2 vers 3 zegt, en vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat is dus iets wat naar de toekomst toe gaat gebeuren. En eigenlijk ook al gebeurt. Want waar komt Torah vandaan? Uit Sion. De Har Yahweh, de berg des Heren. Har Yahweh, de berg van en dan de godsnaam. Dat is de berg de goede, die toffe berg. Nou, dat Jeruzalem. Jeruzalem heeft enorm veel namen. Moet ze thuis maar eens nalezen, ik zet hem wel op internet. Allemaal namen voor Jeruzalem. Maar daar bij 29 ziet u Har HaTov. Jeruzalem heet ook Har HaTov. De goede berg. En hij heet ook Libanon. Dus Jeruzalem is ook Libanon. En nog vele andere namen. De koning die plaatste in het huis allerlei voorwerpen. En het huis heette Woud van de Libanon. Wat is dat nou? Nou, gaan we verder zoeken. Eveneens 300 kleine schilden kregen ze van geslagen goud. 300 eenheden goud gebruikt hiervoor een klein schild. De koning plaatste in het huis Woud van de Libanon. Ja, welk huis is dat nou weer? Beit Ya'ar HaLibanon staat er. Huis, woud, de Libanon. En Libanon komt van Lavan en dat betekent wit. Oh, dus het witte huis. Hé, hey, opvallend dat Amerika ook een wit huis heeft. En wij hier in Otterterp ook. Ja. 1 Kronieken 29 vers 2 zegt, daarom heb ik zoveel ik vermocht gereed gelegd in het huis van mijn God. Oh, nu komen we in de buurt. Goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen, stenen dus, en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteenten en wit marmer in menigte. Waar zou dat witte marmer nou voor gebruikt zijn? Dat werd gebruikt om de tempel te bouwen. En wat krijg je dan met wit marmer? Een wit huis. Het witte huis. Dus het echte witte huis staat niet in Amerika, maar dat staat in Jeruzalem. En logisch dat er dan ook frictie is. Ja, dat kan haast niet anders. Dit is het witte huis. Dat is afgebroken. Nu staat er zo'n gouden koepel. Maar hij zal herbouwd worden. Het witte huis. Libanon. Libanon. Deuteronomium 3 vers 23, daar staat dit gedeelte wat we net gelezen hebben. En In de andere vertaling, in Torah, en u weet, Torah, dat is een vertaling die heeft geprobeerd, zeg maar, de vijf boeken van Mozes heel direct te vertalen. Daar staat dan, ik maakte mij genegen naar Yahweh. Mooi, hè? Daar staat niet, ik pleit, ik maakte mij genegen. Wanneer maak je jezelf genegen? Als je open staat. Dan neig je je tot. Dan keer je je gezicht tot die ander. Dan sta je open voor datgene wat hij geeft of wat hij weer tot je te zeggen heeft. Dan is er openheid. Dan ben je genegen. Ik maakte mij genegen naar Yahweh in die tijd zeggend, mijn Heer Yahweh, jij. Dat is mooi, hè? In de Bijbel is het niet u, maar jij. Want u, dat kent de Bijbel niet. Je bent begonnen je dienstknecht te laten zien, je grootheid, je sterke hand. Wie is een eeuw, een God, in de hemel en op het land, die doet naar jou doen, naar jouw meesterwerken. Laat mij toch overtrekken, laat mij het goede land zien aan de overkant van de Jordaan, dit goede gebergte en de Libanon, Jeruzalem. Dus die tempel was er nog helemaal niet, hè? En toch spreekt hij daar al over. Bijzonder. Dus hier zit ook veel meer in. Wilde Mozes nou het beloofde land zien? Dat is dan een vraag. Waar was hij eigenlijk toen hij het vroeg? Kijk, daar was hij. En als je een doorsnede van Israël neemt, dan zul je zien dat bij de zee is het laag en dan stijgt het omhoog tot de Jordaan. Dat is natuurlijk weer een kuil, want dan loopt de Jordaan doorheen. Maar dat is een hoger gedeelte en zeker aan de overkant van de Jordaan is het hoog. Dus als je daar bent, dan kan je over dat land heen kijken. Daarom wil Israël dat gebied, natuurlijk dat rechtse gebied van Israël, ook niet prijsgeven. Want dan heeft degene die het heeft, alle overzicht over het land. En het is al zo smal. Ja, hef toch je ogen op en zie, zegt, wordt tegen Abraham gezegd, tegen Mozes, hef je ogen op. Vreemd is dat, hè? Hef je ogen op, zo zeggen wij dat niet, hè? Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft dit alles geschapen? Dat ogen opheffen, dat is eigenlijk iets van, ook van begrijpen, van zien, van vooruitzien. Daar zit iets, zeg maar een geestelijke kant aan. Dat is niet alleen maar zien wat je voor je ogen ziet, maar daar overheen als het ware. Zoals Mozes vraagt om de Libanon te zien, die er nog helemaal niet is, want die tempel is daar nog niet gebouwd. Hij vraagt als het ware om vooruit te kunnen kijken naar dat wat komt. Ja, dat is dat ra'a. En wij zingen natuurlijk iedere Shabbat, Gal enai ve'abita nifla'ot mitoratecha. Open of ontdek. He, want veel mensen zitten met bedekte ogen. En misschien alle mensen wel. Ook de Joden. Hier en daar gaat er een stukje van onze ogen open. In alle bescheidenheid. He, en we bidden als het ware, ontdek, open mijn ogen, dat ik zie al de wonderen van uw Torah. Daar zit zoveel in. En dan zegt de Eeuwige tegen Mozes, beklim de top van de Pisga. Dat is die berg die dus aan de overkant van de Jordaan ligt. En sla uw ogen op naar het westen, naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten. En zie met uw ogen in het rond, want de Jordaan hier zult ge niet overtrekken. Mozes gaat er niet overheen. Maar hij moet naar het westen, het noorden, het zuiden en het oosten kijken. Wat heeft het nou voor zin om naar het oosten te kijken als daar het land niet ligt? Dit is een uitdrukking die we heel veel tegenkomen in de Bijbel. Sla je ogen op. Westen, noorden, zuiden, oosten. En daar in het westen, daar ligt de zee, Yama. Wetzafuna naar het noorden, het onbekende, het donkere. Wetemana naar het zuiden. En Umizracha naar het oosten. Daar moet hij heen kijken. Dat is dus een belangrijk gedeelte. We kunnen er gauw aan voorbij gaan en alleen denken aan een windroos. Maar de Heere zegt dat ook tegen Abraham. De Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar ge zijt naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want het gehele land dat ge ziet, zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. Dus alle mensen die dit anders weer willen, die gaan dus in tegen een gebod van de Allerhoogste. Dat is ernstig. Alle mensen die beleiden dat Israël het land moet verdelen. Dat is niet wat God zegt. Nee, die hoop hebben we en dat geloof hebben we. En Jacob, precies hetzelfde. En uw nageslacht zal zijn het stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden, zuiden. En met u en uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems verzegend worden. Dus al die windstreken, dat zijn alle hoeken van de aarde. En met u en uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus we zien hier dat noorden, westen, zuiden, oosten, dat wijst op de hele bol van de aarde. Dacht je nou echt dat God alleen maar Mozes zeg maar gekozen had, of Abraham, Isaac en Jacob en Mozes gekozen, om alleen maar dat kleine stukje land weer terug te hebben tot zijn bezit? Heel de aarde is zijn bezit. En daar gaat dit over als je dit zo noemt. Heel het aardrijk van noord naar zuid, van oost naar west, zal terugkeren tot Allerhoogste. Driemaal komen we dat tegen in Torah, die uitdrukking. Hier, nog een keer. 1 Kronieken 9 vers 24. Naar de vier windstreken waren de poortwachters opgesteld. Naar het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Zo is die stad opgebouwd. Openbaring, naar het oosten waren drie poorten, naar het noorden drie poorten, naar het zuiden drie poorten, naar het westen drie poorten. Steeds weer openingen naar alle kanten van deze aarde. In Handelingen 1 vers 8b, daar lezen we dan, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem. Tegen wie wordt dit gezegd? Tegen de Joden die Yeshua als hun Messias aannamen. Die in deze volgende stap, als het ware hem gingen volgen. En de genade van de Allerhoogste aannamen. Te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. Als een steen in het water was de bedoeling dat de genade van God zich zou verspreiden over deze aarde. In Matthäus. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Alle volken, en doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus er ligt een plan tot aan de voleinding der wereld. En daarin heeft hij heel de schepping op het oog. Vanuit Jeruzalem. Vanuit het volk. En dan komt Jesaja 40 vers 1 ook op zijn plek. Waar staat Nachamu, Nachamu Ami. Troost, troost mijn volk. Twee keer dus, hè. Zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Ja, de straffen waren niet mals. En de verspreiding van Israël over deze wereld, die toch weer ook zijn functie had. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren, effend in de wildernis een baan voor onze God. Wat gebeurde er nou in die lijdenstijd, in die periode van dat Israël verstrooid werd? Psalm 67 vers 3 zegt, opdat men op aarde uw weg kennen, onder alle volken uw heil. Kijk, dat gebeurde. Overal, ik bedoel, neem onze Statenvertaling, die is vertaald met steun van Joodse rabbijnen. De Septuagint is geschreven door 70 Joodse rabbijnen, is het verhaal. Al in 200 zoveel voor Christus. Het woord van God is deze wereld overgegaan door hen. Joden hebben nu niet meer zo'n getuigende rol. Ja, wel zie je ze iedere Shabbat met hun kippen op naar de synagoge gaan. Dat is ook een getuigenis. Iedere Shabbat kan iedereen nadenken, waarom doen ze dat nou? En kunnen ze de Bijbel openstaan en gaan kijken, waarom doe je dit nou? Of ze kunnen het ze vragen. En dan zullen ze het uitleggen aan de hand van de Bijbel. Iedere Shabbat gaat daar dus een getuigenis van uit. In die periode was het Yeshua die opstond uit de dood, die het leven kwam brengen. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mij, tot de Vader dan door mij. Dat is voor iedereen geldt dat. En die opdracht, deze woorden sprak hij uit tegen zijn Joodse broeders en zusters. Die sprak hij niet rechtstreeks uit tot ons, maar die sprak hij uit tegen hen. Troost, troost mijn volk. En dan staat dat laatste stukje bereid in de woestijn de weg des Heren. Bamidbar, midbar is woestijn of wildernis. Panu derech Yahweh. Nou, derech Yahweh is de weg van de Allerhoogste. En Bamidbar is in de woestijn. Maar daar staat ertussen dat woordje panu. Dat is een raar woordje eigenlijk. Dat komt van pana en dat komt van panim. Hoe kan dat nou? Panim is gezicht. Hoe zit dat dan? Nou, eigenlijk betekent het wend je aangezicht, je panim, naar de weg van de Allerhoogste. Dat is wat er eigenlijk staat. Wend je aangezicht in zijn richting. En bij genade zeiden we al, dat betekent ook dat je je aangezicht openstelt voor de ander en dat je de genade wil ontvangen. God is een God van genade. Dus het staat hier wel zo bereid in de woestijn, de weg des Heren. Ja, maar er zit iets diepers onder. Dat bereiden van die weg betekent dat je open staat voor hem. En dat je je richt op hem. En je identificeert met hem. En met zijn volk. En met zijn wezen. Met zijn doen en laten. Ja, dan heb je die Torah die van God gegeven is. En dan hebben de Joden daar als het ware zeggen we een hek omheen gezet. Om de Torah te verhogen. Ze hebben allerlei regels geplaatst rondom de wet. Waar Yeshua vaak tegen inging. Die hield van Torah. Maar hij was niet altijd zo blij met al die regels die er omheen stonden. Tenzij die regels overeenkwamen met Torah. Dan was er geen probleem. En de christenen hebben dat ook gedaan. Die hebben ook een hek rondom Torah gezet. Om Jezus te verhogen in hun gedachten. Hebben ze maar gezegd, ja die Torah die was vroeger van belang. En nu is het Jezus alleen maar. En zo zijn we als mensen altijd een beetje aan het prutsen. En we verprutsen het vaak. Ja, deze woorden heeft de ene gesproken tot heel uw vergadering op de berg. Dit las ik zo net. Kehal Gem Bahar. Kehile is de gemeente. Mitoch ha'es he'anan v'ha'arafel kol gadol. Vanuit het vuur, de wolk en de mist donkerte met grote stem. En dan komt het. En voegde daaraan niet toe. En wat doen wij als mensen? Wij voegen er voortdurend wat aan toe. Joden voegen er wat aan toe. Christenen voegen er wat aan toe. Het gaat erom dat we dicht bij dat woord blijven. En daar niks aan toevoegen. En voegde daaraan. Yasaf staat er niets toe. Vinden we in Deuteronomie 5 vers 19. Daarvoor. Gij zult doen wat ik u gebied, niet toedoen, Yasaf, daarvan niet afdoen. Ook alweer, wij mogen het niet doen, hij doet het niet. Al wat ik u gebied zult gehaast eronder, naast eronder houden, gij zult daaraan niet toedoen, nog daaraan afdoen. Weer Yasaf. Dus als God iets geeft, dan is dat volledig. Dan is dat compleet. En dan moeten we niets aan toevoegen en niets van afdoen. Adonai voegde niets toe en wij mogen ook niets toevoegen. Ja, en ik hoorde in Openbaring 21 een luide stem van de troon zeggen, de tent van God, de Miskan Elohim, de tabernakel, de tempel zou je kunnen zeggen, is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. Dus daar woonde Gods geest, want God is geest al onder het volk. Sommige mensen denken van ja, die geest kwam pas met Pinksteren op de gemeente, de kerk. Nee, nee. Die geest was al in het midden van het volk. Is bij de mensen, hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Die tranen, die zijn er vele. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent niet dat hij alles weggooit en een volledig nieuw iets maakt met groene mensen met gele haren of zoiets, weet ik veel, wat ik voor geks kan bedenken. Nee, hij herstelt wat hij gemaakt had. Dat is nieuw maken, dat is vernieuwen. Daar zit het woordje gadas in. En hij zei, de schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de alef en de taf, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Hij geeft. Maar de vraag is, willen wij ontvangen? Willen wij net als Mozes, zeg maar, ontvankelijk zijn en hem aankijken met een open hart? Van Heer, wat u geeft is goed. Daar wil ik niks aan toevoegen en niets van afdoen. Want dat is wat we de neiging hebben te doen in ons denken. Maken we er vaak een heel ingewikkeld verhaal van. En kijk, dan wist hij de tranen van de ogen af. Zo staat het er. Dat is deze dag. Amen.